straks voorlezen uit 1 Koningen 19 en Johannes 13. En ik zal er een beetje midden invallen in de verhalen. Ik hou er normaal gesproken wel van om de hele context te lezen, maar ja, dat is altijd dat zijn altijd hele lappe tekst. Ik hoop dat u me dat vergeeft. Bent u gewend om hier uit de NBG, de NBV te lezen? Herziene Statenvertaling. Nou, dan heb ik een verrassing voor u. Ik lees de Bijbel voor uit de basisvertaling. Die is vrij nieuw volgens mij. En dat ik met mijn woordverkondiging bezig was, pakte die vertaling erbij. En ik denk dat is een duidelijke vertaling. Meestal als ik dan wel bezig ben met de verkondiging, dan pak ik de Staten erbij en commentaren erbij. Dus om u het nou eens eventjes lekker lastig te maken, pak ik voor de verandering dus een andere vertaling. Ik hoop dat u me dat ook vergeeft. Ja, kijk maar, als ik dat zeg, dan zeggen jullie allemaal ja. Ja, zo werkt dat dan meestal. Als ik, nou, als je zo begint te praten in de gemeente, zeg ik, ja, natuurlijk broer. Ik wil graag openen, nee niet openen, ik wil graag het woord aan de Heer opdragen. Liefdevolle Vader, dank u wel dat we bij elkaar mogen zijn. Dat we tot uw eer mogen zingen. Dat we tot uw eer mogen bidden. En dat we net mochten terugdenken aan wat uw Zoon, de Heer Jezus, voor ons heeft gedaan door het avondmaal. We willen nu het woord openen, heren. Ik wil u vragen om ons door uw geest te laten luisteren. Heer, geef dat het uw woorden zullen zijn die hier deze ochtend gesproken worden. Heren, en helpt u ons, heren, om alle dingen te beproeven en het goede te behouden. Zo willen we deze woordverkondiging ook bij u neerleggen en in uw handen geven, in Jezus' naam. Amen. Goed, het eerste stukje, dat zijn twee korte stukjes, gaat over de roeping van Elisa. We zitten midden in het gedeelte waar het eigenlijk Elia terugkomt van de berg Horeb, waar hij de Heer voorbij heeft zien komen. Kwam hij in een storm? Nee, hij kwam niet met veel geweld. Hij kwam met een zachte bries voorbij. En Elia die trok weg van de Horeb. We vallen bij 1 Koning 19, midden in de tekst in vers 19. Elia vertrok van Horeb. Hij zag Elisa met 11 andere mannen bezig om het land te ploegen. Elke man liep achter een ploeg met 2 ossen ervoor. Elisa liep achter de 12e ploeg. En Elia liep hem voorbij en gooide zijn mantel over Elisa's schouders. Elisa liet de ossen daar staan, rende Elia achterna en zei, laat me alstublieft eerst mijn vader en mijn moeder gedag zeggen, daarna zal ik met u meegaan. Maar Elia antwoordde, ga dan maar terug, dan heb ik verder niets met je te maken. Elisa liep terug naar zijn ossen, slachtte ze en kookte ze op een vuur dat hij gemaakt had van hout van de ploeg. Daarna gaf hij het vlees te eten aan de mannen die bij hem waren. Toen ging hij met Elia mee en diende hem. Het tweede stuk lees ik uit Johannes 13, vanaf vers 36. Ook weer een heel kort stukje. Johannes 13, vers 36 tot en met 38. Simon Petrus vroeg aan Jezus, waar gaat u heen? En Jezus antwoordde, waar ik heen ga kun jij me nu nog niet volgen. Jij zal mij pas later volgen. Petrus vroeg hem, Heer, waarom kan ik u niet volgen? Ik heb mijn leven voor u over. En Jezus antwoordde, jij hebt je leven voor mij over? Luister goed, voordat de haan krijt, zul je 3 keer gezegd hebben dat je mij niet kent. Nou, dat zijn 2 totaal verschillende stukjes. In 1 Koningen 1, zoals ik net al zei, lezen we over de roeping van Elisa. En als je dan zo naar Elia luistert, die komt niet zo heel erg sympathiek over. Ik vind hem eigenlijk best wel bot. Want Elisa die wil gewoon zijn vader en moeder gedag zeggen. En dan zegt Elisa, ja maar dan ga dan maar weg. Het hoeft niet of zo. Maar toch, je ziet dat Elisa achter hem aangaat. En in Petrus' geval eigenlijk een beetje hetzelfde. Petrus was die man die, wat kunnen we bijvoorbeeld lezen in Matteüs 16, dat was die man die van Jezus had gezegd, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En de Heere Jezus had hem daarvoor beloond. Hij zegt, op die woorden ga ik mijn kerk bouwen. Petrus, dat is niet zomaar, dat is niet de eerste, de beste. En hier zegt hij dan tegen de Heer Jezus, ik heb mijn leven voor u over. En Jezus zegt tegen hem, eigenlijk komt het een beetje zo over. Jij leven voor mij over? Voordat de haan kraait, zal je hem al 3 keer ontkend hebben dat je bij me hoort. Ik vind het nogal wat als je tegen iemand zegt, ik heb mijn leven voor u over. En Jezus zegt, nou, dat wordt helemaal niks met jou. Nou, waar speelt dat eigenlijk zich af als we een beetje kijken naar het Israël van het Nieuwe Testament? We denken vaak van er was weinig vrijheid. Maar we moeten ons realiseren dat met de komst van Alexander de Grote en later de Romeinen, dat er enigszins een opgelegde vrijheid van godsdienst was. De Israëlieten mochten hun godsdienst beoefenen. Maar met al die Romeinen van allerlei windstreken in het land, die namen hun eigen godsdiensten mee. Dat was natuurlijk een doorn in het oog van de oprechte Israëliet. Maar ze konden hun geloof niet zonder meer afdwingen. Je ziet dat bijvoorbeeld ook toen ze de Heer Jezus eigenlijk de dood in wilden jagen. Dat moesten ze toch wel met allerlei kunstgrepen voor elkaar zien te krijgen. Ze konden dat niet zomaar afdwingen. En in die relatieve vrijheid werd eigenlijk de kerk geboren. En ja, het was altijd maar weer een beetje de vraag, als je Jood was, als je uit het Israëlitische volk voortkwam, of het wel geaccepteerd werd of je Jezus ging navolgen. In het begin zien we nog dat de discipelen nog in de synagoge of in de tempel bij elkaar kwamen, maar later was dat goed over. En dan kijk ik wel eens naar onszelf, hoe wij hier in Nederland bij elkaar kunnen komen. Hoe makkelijk is het hier eigenlijk dat wij in Jezus geloven? Ja, we ervaren wel eens wat weerstand, maar ach. En er is natuurlijk niks mis mee, want het is fantastisch dat wij bevoorrecht zijn om Jezus zo in alle vrijheid te mogen aannemen. Het is helemaal leuk, wij wonen nu al 2 jaar op Madagaskar. We hebben voor die periode nog eens in Engeland gewoond. Maar in die tijd dat we dan altijd in Nederland zijn, dan heb ik een leuke hobby. En dat is, als ik een buitenlander zie, dan probeer ik eigenlijk toch wel een gesprek met hem aan te gaan. Daar word ik altijd een beetje blij van, vooral als het moslims zijn. En als dan nog moslims zijn uit zo'n streng islamitisch land zoals Somalië, dan heb ik dikke pret. Want Ahmed, die mag mij hier namelijk iets doen. En ik kan hem zomaar over de Heer Jezus Christus vertellen. En het is mij wel eens gevraagd, ben jij dan niet bang voor ons? Praktisch op, ben jij niet bang voor mij? Ik zeg, nee. Ik zeg, in dit land hoef ik helemaal niet bang voor jou te zijn. Want in dit land ben ik vrij om te geloven wat ik wil. Wat een voorrecht. Hier kom je niet voor de keus te staan die Petrus moest maken. Je leven of je geloof. Vrijheid van godsdienst is een groot goed. En ik denk dat we ons dat soms niet helemaal meer beseffen, omdat het zo normaal is voor ons. Wat me wel opgevallen is, als op het moment dat er vrijheid is, dan beginnen sommige mensen dat te verwarren met recht. Ik heb recht op. Want we hebben in Nederland heel veel rechten. We hebben recht op school. Want ik heb het opgeschreven. Ik heb recht op een baan. Ik heb recht op een woning. En al lang al niet meer voor tieners. Ik heb recht op een nieuwe smartphone. Voor een jaar of 10 geleden waren dat alleen de tieners die dat zeiden. Maar ja, ook de mensen van uw leeftijd die zie ik met de nieuwste smartphones rond. Want daar heb ik toch recht op. En dan denken we van recht. Is hetzelfde als vrijheid? Nee, dat is het niet altijd zo. En als we naar Elisa kijken, die werd door Elia geroepen, maar dat was geen recht dat Elisa had. Het was een voorrecht. Hij had het voorrecht om Elisa te mogen volgen. Om Elia te mogen volgen, dat was een voorrecht. En Elia liet dat ook merken. Het hoeft niet of zo. Het is een voorrecht dat je mag volgen. En Elisa gaat terug en hij slacht zijn span koeien. Hij bereidt het vlees, notabene op het hout van zijn ploeg. En hij geeft het vlees aan de mensen, aan het volk, staat er in de Statenvertaling volgens mij, aan het volk dat met hem was. En hij laat eigenlijk zijn carrière als boer, want ze hadden dus 12 span, dat betekende dat er geld in de familie was. Hij laat zijn carrière als boer achter zich. Hij laat zijn ouders achter zich. Misschien waren die ouders wel van hem afhankelijk als ze oud werden. Hij liet alles achter zich. En hij rent achter Elia aan. En hij zegt het niet in de Bijbel, maar het komt er een beetje neer. Kijk Elia, dit heb ik ervoor over. om in die bevoorrechte positie te mogen staan dat ik jou kan volgen. Hij gaat een toekomst tegemoet van weinig luxe, weinig blijdschap, weinig geld of overvloed. Maar, heb ik hier opgeschreven, het rijke aan deze weg was dat het de weg was die God voor hem had uitgekozen. Wat een bevoorrechte positie had hij. Ja, en dan Petrus. Want daar vragen we ons iedere keer weer van af. Die heeft zo'n grote mond, vinden we. Ik vind het een heerlijk figuur. Echt. Dat is de man die uit de boot stapt. En dan zo naar Jezus toe wandelt. En dan de halverwege denkt, hé, dat is gek. En dan boem, gaat hij onder. Maar Jezus die zegt, nee hoor, jij zal mij verloochenen. Maar wat we vergeten, is op het moment dat Jezus gearresteerd werd, wat deed Petrus toen? Ik lees het voor. Zwaard, hè? Johannes 18, vers 10. Simon Petrus had een zwaard bij zich. Hij trok het. Hij sloeg het rechteroor van de slaaf van de hoge priester af. Die slaaf heette Malchus. Jezus zei toen tegen Petrus, steek je zwaard weg. Ik moet de beker leeg drinken die de Vader mij geeft. Petrus was hier wel terdege bereid om te sterven. Dat vergeten we wel eens. Maar hoe anders moet het met je aflopen als je als simpele vissersman die helemaal geen vechtopleiding heeft gehad, het zwaard opheft tegen een groep soldaten? Ik als brave zendeling. En er komt daar een groepje soldaten aan met allemaal mitrailleurs. En ik zeg, nou, ik pak mijn blaffer ook. Ik ga er een oor afschieten. Ik denk dat ik het gauw onderuit leg. En zo was het ook met Peter. Hij was wel degelijk bereid om zijn leven te geven voor Jezus. Maar dan wijst Jezus hem terecht. Doe je zwaard weg, zegt hij. En Jezus wordt meegenomen en Petrus blijft totaal ontgoocheld achter. Wat is dit nou? Petrus wilde gerust wel een heldhaftige dood sterven, hoor. Hij had het ervoor over. Maar nou wordt Jezus weggesleept en later ziet hij dat zijn meester, de Heer Jezus, op de meest vernederende manier om het leven wordt gebracht. De moed zinkt hem totaal in de schoenen. Zo'n dood wil toch niemand? Je wilt toch niet sterven als een uitgekleed arme man, kapotgeslagen, vervloekt aan een kruis? Het zakt Petrus compleet in de schoenen. En op dat moment is het ook, hij kiest voor zijn leven. En dan denk ik wel eens aan ons, wat moeten wij nu eigenlijk opgeven om bij Jezus te mogen horen? Als hier iemand zegt, ik ben bereid om de Heer Jezus aan te nemen, dan halleluja. En afhankelijk van welke kerk je bent, in sommige gemeenten zeggen ze, dat is goed broeder. In andere gemeenten zeggen ze, halleluja, zeggen ze dan. Het scheelt wel eens wat voor kerk je zit. En dan zeggen we, nou, je moet je zonde beleiden. En je moet je vertrouwen op de Heer Jezus stellen. Zullen we dat nu samen doen? Dan wordt er gebeden. En niets van wat ik nu zeg is fout, hè? Dat is goed. Iemand moet zijn zonde beleiden, zijn vertrouwen op Jezus stellen. En dan is zo'n persoon christen en dan gaan we hem eigenlijk een beetje, vaak wel een beetje pamperen. Want het moet toch ook wennen aan dat christelijke cultuurtje. Tenminste, toen ik net christen werd, moest ik er behoorlijk aan wennen. Dat ik dan allemaal van die mensen had die dan heel aardig waren tegen mij. En de handen in de lucht staken en zo met zingen en dat soort dingen. Daar moest ik aan wennen. Want ik kwam uit een heel andere wereld. Dus we pamperen een beetje zo'n persoon. En afhankelijk van de kerk waar je bij hoort, van de groep waar je bij hoort, dringen we misschien ook wel een beetje aan op de doop. Een beetje. Want ja, dat is ook wel een heel klein beetje eng, want moet hij niet eerst 3 jaar wennen? Misschien wel 4 jaar. En voelen jullie het een beetje aan? Het gaat allemaal heel rustig en het is op zich niet verkeerd. Maar ik zat te denken, hoe zal het nou gaan in die landen waar ernstige vervolging is? Dus ik zat daar een beetje op te zoeken. En ik kwam een lijstje tegen die een organisatie, ik ken de organisatie eigenlijk niet, maar ze werken in Zuid-Azië, het heet A2, denk ik in het Engels. En die heeft een lijstje die ze eigenlijk met iemand die geïnteresseerd is doorlopen. En het is dus niet zomaar steek uw hand op en we bidden hier in het openbaar en dat Heer je mag vervullen. Nee, kom hier, we willen je eerst wat vragen voordat jij christen wordt. En het lijstje heb ik hier opgeschreven. Een serieuze controle. Ben je bereid om je huis te verlaten en de zegen van je vader te verliezen? Ben je bereid om je baan te verliezen? ben je bereid om naar je woonplaats terug te gaan en hen die je vervolgen te vergeven en je geloof in Christus met hen te delen? Ben je bereid om een offergave aan de Heer te geven? Ben je bereid om geslagen te worden in plaats van je geloof te ontkennen? Ben je bereid om naar de gevangenis te gaan? Ben je bereid om te sterven voor Jezus? Het lijkt er een beetje op dat in die landen het volgen van Jezus niet iets is wat hip is, wat cool is. Het lijkt er een beetje op dat je daar echt letterlijk alles opgeeft om Jezus te volgen. Het is een keuze om niet meer langer voor jezelf te leven, maar voor Jezus. En dat is nou een van de minst aantrekkelijke dingen, om niet meer voor jezelf te mogen leven. Toen ik tot geloof kwam, de Heer heeft het me vergeven, toen was mijn eerste gebed: Heere God, ik ben heel blij dat u me gered hebt, maar u moet niet denken dat ik mijn leven ga veranderen. Ik wist ook niet hoe ik moest bidden hoor. Ik wist dat van een tegeltje, dat er een meisje zo met haar handjes zat bij het bed, dus dat deed ik, want zo hoorde dat. Dat was mijn eerste gebed. Gek eigenlijk, hè, want ik wist eigenlijk helemaal niks van de Bijbel, maar ik wist wel dat toch iets te maken had met je hele leven opgeven. Nou, dat was ik niet van plan. De Heere God had iets andere plannen met mij, en daarover later meer. Genade van God is gratis. We hebben het vandaag gezongen, we hebben er over nagedacht. De genade is compleet gratis, maar toch, en dit lijkt een tegenstrijdigheid, kost het ons alles. Beseffen we ons dat? Dat het ons alles kost, terwijl het gratis is. Dat kan haast per definitie niet, zou je zeggen. Romeinen 14 zegt het zo, want niemand van ons leeft voor zichzelf en ook niemand van ons sterft voor zichzelf. Want als we leven, leven we voor de Heer. En als we sterven, sterven we voor de Heer. Of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer, want Christus is gestorven en weer levend gemaakt, zodat Hij over levende en doden zou regeren. Dus als wij zeggen bij Christus te horen, dan komt er iets van regeren, dan komt er iets van ons leven aan hem geven. En zijn wij bereid om te leven, om te geven zoals de Heer het wil? Misschien, hè, daar heb ik al over nagedacht, deze is heel riskant, hè? Op het wettische af. En ik ga het toch doen. Zouden we misschien niet hier ook een lijstje moeten maken? Niet doen hoor. Gewoon maar eventjes om over na te denken. Dan zou je kunnen vragen, ben je bereid om God te dienen met je bezit? Dus je geld, je inkomen, of moet je per se een groot huis hebben? Moet dat? Mag God je geld beheren? Ben je bereid om je vrienden en familie te vertellen over Jezus? Ben je bereid om je vrienden kwijt te raken omdat je niet meer meedoet met hun uitspattingen? Ben je bereid om je baan op te zeggen als God je naar het buitenland roept? Ben je bereid om je verkering met dat ongelovige meisje of jongen te verbreken? Oh, dan moet ik alleen naar jou kijken. Je bent de jongste. Nou, je hebt geen verkering met een ongelovig jongetje of meisje. Ben je bereid om slechte muziek weg te doen? Ben je bereid? En deze zal je misschien verbazen. Ben je bereid om het woord van God, de Bijbel, serieus te nemen? Dat is een aangevallen zaak, de Bijbel. In hoeveel kerken wordt de Bijbel al niet meer serieus genomen? Zijn wij bereid om daarvoor te gaan staan, hoe bekrompen wij ook mogen overkomen op mensen? Nou, ik zei het al, het is natuurlijk eigenlijk, dat moeten we helemaal niet willen, zo'n lijstje. Maar het is goed om er eens over na te denken voor onszelf. He, want voor je het weet, als je met dit soort dingetjes begint, voor je het weet, wat ik al zei, is het bij het wettische af. Wettische, toevoegen. Aan de rechtvaardiging die ik heb opgeschreven, moet ik het gewoon voorlezen. Wetticisme is de begeerte om aan de gerechtigheid die we krijgen door Jezus kruisdood toe te voegen. Dus het verlangen om toe te voegen, om nog meer gerechtigheid toe te voegen, zodat God echt een goede reden heeft om ons rechtvaardig te verklaren. Nou, de Heere God kan ons alleen maar rechtvaardig verklaren door het kruisdood van Jezus, niet door ons eigen toedoen. Dus een lijstje zal daar ook niet bij helpen. Maar het is wel goed om er eens over na te denken. Ik ben niet zo heel erg oud. Ik ben 43. Maar ik ben gek op praten. Misschien is het ook wel dat ik daarom hier sta. En ik praat met heel veel mensen. Maar ik ben ook wel iemand die, daar ben ik een paar jaar geleden achtergekomen, niet zo'n geweldig empathische vermogens heb. Dus ik heb ook niet in de gaten dat iemand iets heel vervelend vindt als ik hem iets vraag. Dus ik vraag mensen wel eens op de man af van, hoe zit dat nou met jou, met je geloof? En een tijd geleden, en een paar jaar geleden, sprak ik met een man. Ik zeg, hoe sta jij in je geloof met de Here? Nou, hij zegt, ik ben heel dankbaar. Heel dankbaar dat ik gered ben door de Heer. Dat is mooi. Maar daar wilde ik eigenlijk niet heen, want er waren wat dingetjes die me bij hem opvielen. Hij zei, ja, ho, daar wil ik niet naartoe, zegt hij. Hij zegt, ik ben heel dankbaar, maar ik wil niet mijn leven, en dit was wat hij zei, ik wil niet mijn leven verdoen met allerlei christelijke dingetjes. En deze, het is een heel aardige man hoor. Hij heeft een lief gezin. Hij heeft een mooi huis. Hij heeft een respectabele baan. En hij geniet respect. Maar het deed me zo denken aan die jongeling. Die op een gegeven moment in Marcus 10 zien we dat bijvoorbeeld. Die jongeling die bij de Heer Jezus kwam. Die jongeling deed eigenlijk alles goed. Hij had alle goede maniertjes. Hij volgde de wet van Mozes. En Jezus, dat staat er, Jezus had hem lief. Dat Jezus naar hem keek, dacht hij, kijk, ik hou van hem. Dat staat er, met nadruk. Maar Jezus wist ook tegelijkertijd, er is iets waar deze jonge man nog veel meer van houdt. En dat was zijn geld. Want hij zegt lang niet tegen iedereen, doe je geld weg. Maar tegen deze jonge man zei hij, doe je bezit weg en geef het aan de armen en kom dan en volg mij. En dat was voor die jonge man, ja, maar dat heb ik er niet voor over. Zo ver mag het niet gaan. En hij was verdrietig en hij ging weg. We weten niet hoe het afgelopen is. Misschien is hij later teruggekomen. We weten het niet, hè. Ik kan eigenlijk niet zeggen van zo is het gegaan. Want er staat niet in de Bijbel wat er later gebeurd is met die jongeman. Misschien is hij wel achter de Heer Jezus aan gegaan. Je weet het niet. Radicale mensen zijn er altijd geweest. Dus wat mag het kosten? Want Jezus vraagt niet iedereen om zendeling te worden. Hij vraagt ook niet aan iedereen om arm te worden. In geldelijk opzicht bedoel ik dat. En hij vraagt ook niet aan iedereen om te gaan evangeliseren in achterbuurten of bij de grote moskees. Want laten we eerlijk wezen, dat kan best eng zijn. Nou, daar roept hij niet iedereen voor. Maar wat hij wel vraagt, is of het je überhaupt wat mag kosten om hem te volgen. In Spreuken komt het naar voren, in Spreuken 3 vers 9, zegt de Heer, geef de Heer van wat je bezit. Geef hem het eerste deel van je oogst. In de Statenvertaling staat er, vereer den Heere van uw goed. Dus wij denken vaak van, nou, ik zing, ik bid, en daarmee vereer ik de Heer, ja. Maar wij kunnen dus de Heer ook met wat we hebben, eren. En hoe mooi is dat, als je daar niet meer aan vastzit, en je mag de Heer eren met wat je hebt. De een heeft geld, de ander kan heerlijk koken, weer een ander die is gastvrij. Wat we hebben, daar mogen we de Heer mee eren. Dat doen we niet alleen maar voor ons medemens. En wat zegt de Heer dan in Spreuken? In vers 10. Dan zullen je schuren altijd vol zijn met graan en je wijnpers zal overstromen van wijn. En dat is natuurlijk heel tastbaar. En dat kan zo zijn. Het kan heel tastbaar zijn, maar ik denk ook zeker in geestelijk opzicht, als we leren om alles over te geven aan de Heer, dan krijgen we dubbel en dwars terug. Het zij in tastbare goederen, het zij in geestelijk opzicht. In veel landen is het niet een kwestie van kiezen. Kies je voor Jezus, dan geef je je leven letterlijk op, dan raak je alles kwijt. Dan sta je onder aan de ladder. Wie van u heeft een abonnement op de Visie? Niemand? Oké. Daar stond een artikel in over christenen in Pakistan. Helemaal onderaan de ladder. Het was verschrikkelijk om te lezen. En als ik dat dan lees, dan word ik altijd, ik ga niet emotioneel in die zin worden. Ik word niet verdrietig, ik word altijd weer boos. En dan moet ik weer stoppen met lezen, anders ben ik gelijk chagrijnig. Maar in die landen, als je daar kiest om Jezus te volgen, vergeet het maar, geen enkele status. Wij mogen daar overigens, hè, hier in het Vrije Westen, voor op de bres staan. We mogen bidden voor die mensen, we mogen onze stem laten horen. En die vrijheid hebben wij dan weer. Wat een voorrecht. In ons land is het gelukkig allemaal wat makkelijker. Maar we moeten uitkijken dat makkelijk niet automatisch betekent dat we ook gemakzuchtig moeten worden. Want we hebben immers het recht om Jezus te volgen. Ja, we mogen in Jezus volgen, maar het is geen recht. Het is een voorrecht dat we Jezus mogen kennen. Op zondag zingen we en zeggen we amen op de gebeden. Dat is een voorrecht. Doen we dat ook door de week? Houden we ons rug recht als we confronterende vragen krijgen op het werk? In Nederland krijg je zomaar de vraag, en zo wordt het wel gespeeld soms. Ja, jij gelooft in de Bijbel, hè? Hoe zit dat met homo's? Hoe sta je er tegenover? En dan beginnen we, dan weten we niet meer hoe we moeten reageren. En het is ook vaak heel moeilijk om te reageren. Maar durven wij het woord van God omhoog te houden? Eren wij God met ons geld? Zijn we bereid om te gaan als Jezus ons roept? Of worden we boos als we gevraagd worden? Dat kan. Toen wij bezig waren om te vertrekken naar Madagaskar, moesten we sponsoren vinden. En een vriendin van ons, die ging op wat mensen af om te vragen van, zouden jullie Jurgen een katje kunnen ondersteunen? Nou, wat een vraag. Wat een vraag. Zij verdiende €1800 en hij verdiende €1800. Nou, ik kan wel aardig rekenen, 3600 in de maand. En daar hadden ze toch zelf al niet genoeg aan. Laat staan dat ze wat aan zendelingen moesten geven. Ik denk, dat is niet wat de Bijbel ons leert. En als je nou zou zeggen, ze hebben een knots van een gezin. 10 kinderen, 12 kinderen. Heel groot huis, grote hypotheek. Dan kan ik daar nog wat mee. Maar we leven blijkbaar op grote voet. En dat is niet een op zichzelf staande antwoord dat we hebben ontvangen. Het werd ons niet altijd in dank afgenomen als we mensen vroegen, wil jullie ons sponsoren? Hoe haal ik het ook in mijn hoofd? Het is hun portemonnee, toch heb ik ook gehoord. Ja, hoor eens even, ik werk zelf ook hard voor het geld. Ja, hou even, van wie heb jij in eerste plaats het voorrecht gekregen dat je kunt werken? Van wie is dat geld nou eigenlijk? Nou ja, daar ga ik dan niet op in, want dan praat ik voor eigen parochie en dat moet je dan weer niet doen. Dat laat ik dan aan anderen over. Kijk, en wij hebben, als het gaat om wat het ons kost, wij zijn naar Madagaskar gegaan en zeggen mensen, zo, die durven. Nou, dat is ook zo, moet ik eerlijk zeggen. Ik zou het niet gedurfd hebben zonder mijn gezin. Maar waar wij wonen is het leven ook niet makkelijk. Het is moeilijk om daar te leven. Schoon drinkwater is altijd maar weer de vraag. Het is gigantisch warm, vochtig, de ontstekingen, we hebben elke keer wel weer iemand in het gezin die een ontsteking heeft, heftige ontstekingen. Maar toch, ja, weet je, wat je ervoor terugkrijgt van de Heere, en al zou je er niks voor terugkrijgen, wat is het mooi dat je de naam van de Heer daar ook bekend mag maken. En dan denk ik aan onze vrienden, zijn Brazilianen, die werken in het zuiden van het eiland, en die werken eigenlijk in het meest gevaarlijke gebied van Madagaskar. Deze mensen moeten zich 's avonds, als de zon begint onder te gaan, dat is rond 1:05, moeten ze zich opsluiten in hun huis. De poorten moeten afgesloten worden. De deuren moeten vergrendeld worden. En regelmatig, midden in de nacht, horen ze machinegeweren in de straat. 50 meter van hun huis. Want het leger is daar regelmatig op de vuist met de gewapende struikrovers. Die heb je daar nog, struikrovers. Met machinegeweren. En ze draaien de hand er niet voor om mensen van kant te maken. En in die situatie leven Fernando en Shanaïn. Wat kostte dat? Ze komen uit het veilige Brazilië. Ze zijn in een gebied opgegroeid in Brazilië waar ze het goed hadden. En nou leven ze daar met hun jonge zoontje Benicio in die streek. En hun thuisgemeente had al gezegd, jongens, eigenlijk moeten jullie maar naar huis komen. Dat is toch wel heel gevaarlijk. En Shanaïn, zijn vrouw, die is ook behoorlijk gestrest hoor, van tijd tot tijd. Ze moeten regelmatig even terug naar de hoofdstad om even op adem te komen. Maar ze zeggen allebei, ja, maar ho, ook deze mensen moeten van Gods redding horen. En ze zeggen, zelf zijn we ook gered door Jezus. Daar had Jezus alles voor over. Het is een voorrecht dat we Jezus mogen kennen. Mag het dan ons ook wat kosten om andere mensen bekend te maken met zijn redding? Ook onze zendingsorganisatie heeft ze al verschillende alternatieven aangeboden, maar deze mensen zijn heerlijk eigenwijs. Ze zeggen, we blijven daar. En ze plukken de vruchten ervan. Er komen moordenaars tot geloof daar. Ze hebben getuigenissen van moordenaars Iedereen in het gebied kent ze. Jean-Paul was er een. Jean-Jacques, nee, maakt niet uit. En die doet zijn getuigenis. Is hem dat echt? Dat was een beruchte vent. En nu een volgeling van de Heer Jezus. Hoe mooi is dat? Nou. Moet ik even kijken of ik wat over ga slaan. Ja. Zoals Elisa, die ging vol overtuiging achter Elia aan. En hij heeft geen makkelijk leven gehad. Maar wat een geweldige, geweldige bediening heeft hij gehad, als we kunnen zien in de Bijbel dat hij wonderen deed. En door zijn wonderen een voorafschaduwing is van de Heer Jezus. Dat moet u voor uw gemak eens nalezen. Elisa, een voorafschaduwing van de Heer Jezus. Ik haal er één wonder uit. Wie weet wat zijn laatste wonder was? U mag het hardop noemen. Zijn laatste wonder, ik ga het zeggen, zijn laatste wonder is dat hij dood is gegaan. En dat hij in het graf gelegd werd. En hij lag daar aan de Jordaan, wat was het, vallei denk ik. En het was regelmatig dat daar dan de struikrovers over de grens kwamen. En er was net een andere begrafenis aan de gang. En die zien die rovers aankomen en denken, man. En ze lopen daar met die dode man. En ze rollen gauw die steen bij Elisa's graf weg. En ze dumpen zo die man in Elisa's graf. Die man die raakt de botten van Elisa. Komt tot leven. Ziet die struikrovers aankomen. En hij zet het zelf ook op een lopen. Wat een mooi beeld van de Heer Jezus. Door zijn dood kwam leven. En daar mogen wij achteraan. Wij mogen achter Jezus aan, want door zijn dood zijn wij levend. En Petrus die heeft Jezus gepredikt. Hier en daar is hij soms flink in aanvaring geweest met Paulus. Maar hij ging door. Tot op een gegeven moment, dat zegt de overlevering. Dat staat niet in de Bijbel. De overlevering zegt dat tijdens de enorme christenvervolgingen onder keizer Nero is Petrus ook gevlucht. En tijdens zijn vlucht zou hij een visioen gekregen hebben van de Heer Jezus. En de Heer Jezus droeg een kruis en Petrus zegt, oh Heer, maar waarom draagt u dat kruis? En Jezus zei tegen hem, omdat ik opnieuw gekruisigd moet worden, want jij hebt mijn schapen in de steek gelaten. Dit zijn de overleveringen. Wat we wel bijna zeker weten is dat Petrus, die is teruggegaan naar de schapen, naar de christenen, om ze te bemoedigen om ze de Heer te vereren samen met hen. En ook teruggegaan eigenlijk zijn marteldood tegemoet. En hij is uiteindelijk gekruisigd op de kop. Hij had er alles voor over om zijn Heer, onze Heer, de Heer Jezus, na te volgen. En ik vind dat wel, ik moet daar zelf voor mezelf iedere keer weer over nadenken. Hoe sta ik daarin? Sta ik erin dat ik zeg van ja, Heer, roep mij en ik ga. En het is niet altijd makkelijk, maar het is zo'n voorrecht om Jezus te mogen volgen. Het is zo'n voorrecht dat we mogen weten, ik ben voor eeuwig behouden en dat mag ik met andere mensen delen. En wat ze ook over me zeggen, tja, ik weet wie ik ben in de Heer Jezus. Ik wil eindigen met Filippenzen 3 vers 8. En dat is het stukje waarin Paulus de gemeente vertelt hoe hij aankijkt tegen alles wat hij ooit geleerd heeft, wat hij ooit gedaan heeft. En hoe hij er nu tegen aankijkt, hoe hij de Heer Jezus kent. Hij zegt in Filippenzen 3 vers 8, ja, ik vind het nu allemaal waardeloos. Hè? Want hij had een opleiding. Hij was leerling van Gamaliel, dat was een van de bekendste, een van de beste leraren. En hij zag het nu als waardeloos, omdat niets zo kostbaar is, zegt hij, als het kennen van mijn Heer Jezus Christus. Voor hem heb ik alles weggegooid om Christus te kunnen ontvangen. Paulus heeft een van de beste opleidingen genoten. En hij zegt, maar vergeleken bij het kennen van Jezus, stelt het eigenlijk allemaal niks voor. En daar wil ik eigenlijk mee eindigen. Zijn wij bereid om te zeggen, ik heb heel veel, ik heb mijn schaapjes op het droge, ik heb een mooie opleiding genoten, maar het is niks vergeleken bij het kennen van de Heer Jezus. En ik hoop dat u dat met u mee wil nemen. En dat we dat ook mogen uitleven in ons eigen leven. Deze week, maar ook de komende tijd. Amen. Is het de bedoeling dat...